Uiteindelijk bereikten zij Felisan. Er heerste een grote bedrijvigheid. Ze keken hun ogen uit. Zoveel houten huizen hadden ze nog nooit bij elkaar gezien. Gewend als ze waren aan hun hutten van plaggen en riet, was dit een enorme luxe die zich voor hun ogen ontvouwde. Dit was wat Ayolt graag wilde. Er waren hier bomen genoeg die geschikt waren voor de bouw. Zo'n huis bouwen zou geweldig zijn. Er gebeurde hier zoveel. Al snel ontdekte hij dat niet iedereen alles zelf deed. Er was een schoenmaker en de schoenen die hij maakte ruilde hij tegen andere dingen die hij nodig had en voedsel. Vaak ontving hij munten, vooral veel skiata's, bij de verkoop. Die werden dan gewogen om de waarde vast te stellen. Er waren bakkers. Dat was in zijn ervaring altijd het werk van vrouwen geweest. Wassen, broodbakken en bierbrouwen behoorden tot de huiselijke taken. Het was zaak voor zijn verwanten om hier in hun levensonderhoud te kunnen voorzien en onderdak te krijgen. Hij moest de kunst gaan afkijken van de bouwers in dit vlek. Misschien liet zo'n bouwer hem meehelpen. Op het marktplein zag hij een vreemd gebouw. Het leek op een huis, maar een deel rees een stukje de lucht in. Wat was de bedoeling hiervan? Gebiologeerd keek hij op. Nieuw hier zeker, hoorde hij naast zich vragen. Ik zie je naar de klokkenstoel van onze kerk kijken, alsof je nog nooit zoiets hebt gezien. Klokkenstoel? Kerk? Wat is dat? Waar dient het voor? Ayolt was verbijsterd. Een kerk is gewijd aan de Heer. Hier wordt het woord van God verkondigd. Zie je dat grote houten kruis? Dat is het symbool van het christendom. Daaraan werd Jezus vastgespijkerd om de zonde van de mensen weg te nemen. Toen de man zag dat Ayolt het niet begreep, vertelde hij dat steeds meer mensen zich bekeerden tot het christelijk geloof. Er waren monniken uit Ierland, Engeland en uit de landen van de Franken gekomen om het geloof in de ene ware God te verspreiden. Monniken leven daar samen in kloosters om God te dienen en zijn woord te verspreiden. Hun woonplaatsen worden net zo bedreigd door de Vikingen als bij ons en daarom bouwen ze hoge torens bij hun kloosters, die ze gebruiken als klokkentoren en als uitkijkpost. Zo kunnen ze tijdig waarschuwen bij een rooftocht. Monniken als Adelbert, Wigbert, Liertger en Willibrord hebben hier in Frisia gepredikt. Overigens, in de klokkenstoel hangt onze grote trots. Een klok gemaakt in de abdij van Susteren en door een Friese koopman helemaal naar Felisan gebracht. Het duizelt, Ayolt. Hij had weliswaar van rondreizende predikers gehoord en van hun prediking dat er maar één God bestond, maar de rest was allemaal nieuw voor hem. Zijn gesprekspartner stelde zich voor als Klauwaard, de timmerman, en het bleek al snel dat hij deze kerk had gebouwd, nadat hij zich had bekeerd tot dit nieuwe geloof. Ayolt greep de kans om hem te vertellen van zijn hoop om ook ooit zo te kunnen bouwen. Klauwaard was geraakt door het verhaal van de moordpartij in Ayolts dorp, waar ze alles waren kwijtgeraakt en hun daaropvolgende tocht zuidwaarts. Jullie hebben dus werk nodig en een dak boven je hoofd. Als jullie hier met z'n twaalfen zijn aangekomen, dan heb je de meeste kans op werk bij Klaas van Hoeleiden. Hij is de rijkste man in dit vlek. De veengronden tussen de duinenrijen ten westen van hier gebruikt hij als weidegebied. Om nog meer grond te winnen is het noodzakelijk de waterlopen te verbreden, zodat het water sneller wordt afgevoerd. Nu is het moerassig gebied. Hij heeft mensen nodig die kunnen graven. Je krijgt in ruil voor je werk eten en onderdak. Klauwaard bleek een bron van nuttige informatie en was zeer bewogen door hun ongelukkige geschiedenis. Hij vroeg Ayolt daarom de volgende ochtend bij hem langs te komen om hem te helpen bij de bouw van een grote tweebeukige schuur voor de centrale opslag van de door de horigen verplichte afdracht van een deel van hun oogst. Optimistisch gestemd ging Ayolt op zoek naar zijn gezin. Het gezelschap was net buiten de huizengroep aan het doorgaande pad naar het noorden neergestreken. Men had de tijd dat Ayolt afwezig was besteed aan het bouwen van provisorische onderkomens. Ze hoopten dat de regen uit zou blijven, want het was geenszins waterdicht. Ze waren alle benieuwd naar wat hij had te vertellen en ze waren opgetogen te horen dat er mogelijk werk op hen wachtte. Er was gezorgd voor een middagmaal. Op een open vuur hing de meegebrachte pot waarin een mengsel van gevonden groenten, groene kruiden, graankorrels eendeneieren en 2 door Rium gevangen eenden. Hier zouden ze het de rest van de dag mee moeten doen. 'S middags zouden ze Klaas van Hoelijden opzoeken en om werk vragen. Opgetogen ging Eyolt de volgende ochtend op zoek naar Klauwaard. Zijn verwanten waren al voor dag en dauw op weg gegaan om een waterloop te verbreden. Ze waren met open armen door Klaas van Hoelijden ontvangen. Werk en onderdak waren voorlopig verzekerd. Er rustte slechts 1 smet op deze hoopvolle toekomst, en dat was Pitske. Sinds het meisje getuige was geweest van de verschrikkingen in hun dorp, had ze geen woord meer gesproken. Maar Zoeta was ervan uitgegaan dat haar spraakvermogen vanzelf zou terugkeren. Maar deze situatie duurde nu al maanden, en Eyolt was bang dat het niet meer goed zou komen met zijn mooie dochtertje. Hij zette zijn zorgelijke gedachten opzij toen Klauwaard hem verwelkomde. Toen ze op de bouwplaats aankwamen, zag Eyolt dat het grondwerk al was verricht. Zijn nieuwe mentor legde hem uit wat er nodig was als voorbereiding op een bouwwerk zoals ze nu ondernamen. Het was hem al snel duidelijk wat de bedoeling was en hoe het bouwwerk in elkaar zou steken. Niet alleen kon Klauwaard goed uitleggen, maar Eyolt had de gave van het visualiseren. Hij zag het gebouw dat Klauwaard beschreef al groeien voor zijn geestesoog. Aan het einde van een dag hard werken stond de basis stevig overeind. De meester was tevreden met zijn leerling. Zo'n harde werker kon hij goed gebruiken. Hij nam Eyolt mee naar huis om de dorstige kelen te smeren. Zijn vrouw, Floor, verwelkomde hen met een scharrelende peuter aan haar voeten. Het kleine meisje had ongeveer de leeftijd van Kibbe en heette Saartje. Toen het gesprek op zijn kinderen kwam en Eyolt vertelde dat zijn dochtertje weigerde te praten na de gebeurtenissen in hun thuisdorp, zei Floor dat het goed zou zijn als het kind wat meer buiten de eigen kring zou zijn. Ze stelde voor om Pitske regelmatig aan haar toe te vertrouwen. Het meisje zou zeker wel willen moederen over Saartje en daardoor waarschijnlijk loskomen van haar probleem. Eyolt beloofde erover te praten met Marzuta. In de maanden hierna begonnen de verschrikkelijke gebeurtenissen in hun geboortedorp langzaam te vervagen en wisten zij het een plekje te geven in hun herinneringen. Niet ieder van hen kon dat in dezelfde mate. Rium leed er het meest onder. Regelmatig schrikte zijn angstaanvallen de huisgenoten op in het holst van de nacht. Zijn gezicht vertoonde met vaste regelmaat een tik aan het oog. De invloed die hiervan uitging was zo groot dat menigeen die met hem sprak binnen de kortste keren ook met zijn ogen stond te knipperen. Depressies overvielen Rium regelmatig, maar als Pitske dan stilzwijgend naast hem ging zitten en zijn hand pakte, daalde een grote rust in hem neer. Onbewegelijk en zonder woorden zaten ze dan enige tijd naast elkaar. Niet veel later hoorde Floor de eerste woordjes van Pitske. Saartje was gevallen en huilde onbedaarlijk om de schaafplek op haar knie. Pitske omarmde haar en fluisterde: "Stil maar, Saartje, ik geef er een kusje op en dan gaat de pijn helemaal weg." Het snikken ebde weg, terwijl Floor zich ongezien terugtrok. Ze was opgetogen en zou Marzuta hier zeker blij mee maken, maar er was nog een lange weg te gaan. De volwassenen mochten niet te veel druk uitoefenen. Dat zou ze bij Marzuta benadrukken. Eerst de kinderen in hun spel laten groeien en dan zou de rest vanzelf wel komen. Als Pitske een moederrol over Saartje op zich nam, kon ze dat niet zwijgend af. Voorlopig zou ze blijven bidden voor het herstel van het kind. Ondertussen was Eyolt zich bewust geworden van de machtsverhoudingen en machinaties in het vlek Vellezan. Deze woonplaats kende een meier die resideerde in een grote huis aan het marktplein. Hier werd de belastingopbrengst bijgehouden. Verwarrend was de aanwezigheid van een priester die, zoals Eyolt het zag, eveneens een soort belasting kon innen. Het was voor de gelovigen tenslotte een verplichting in het onderhoud van de priester te voorzien. Van wat hij hoorde boterde het niet zo tussen die twee mannen. Dat leek Eyolt nogal lastig, aangezien de rechtspraak van de meier vaak in de kerk plaatsvond. Verder waren er Meliores, de rijkste inwoners van Vellezan, zoals Klaas van Hoelijden. Eyolt hoorde dat Klaas een huisman was met een eigen paard en harnas. Dat liet wel zien wat een belangrijk man hij was. Het land werd bewerkt door vrije boeren, maar ook door horige boeren met een mansus. Dat was de hoeveelheid grond die de boer met zijn gezin kon ontginnen en bewerken. Daarvoor droeg hij een deel van de oogst af aan zijn heer. Het was best wel allemaal ingewikkeld als je het vergeleek met zijn leven in een eenvoudige dorpje in Wieringen. Daar was geen heer te zien geweest en er werd ook geen belasting geïnd. De dorpelingen hadden zelf alle beslissingen genomen. Er was hier een rustdag waarop christenen naar de kerk gingen om te bidden en de priester aan te horen. Eyjolf was het oude geloof toegedaan en offerde regelmatig aan de Germaanse goden. Hij zag niets in de christelijke kerk. Sinds een halve eeuw werden de mensen in dit gebied gedwongen om zich te bekeren tot het christelijk geloof. Toen Karel de Grote Frisia veroverde, werden de geestelijken geholpen om het christelijk geloof met geweld aan de bewoners op te leggen. Eyjolf en zijn dorpsgenoten hadden altijd de oude gebruiken en hun voorouders geëerd. Ze vroegen de goden om voorspoed bij de oogst en de voortplanting van het vee. Daarbij werd voedsel geofferd en gezongen. Geliefde dieren werden na hun dood vaak naast familieleden begraven. Offergaven werden in een poel bij het dorp geworpen, want door het water kon de godenwereld worden bereikt. De christenen vonden hun rituelen echter verwerpelijk, en waar voorheen Donar, de god van de vruchtbaarheid en van de slacht, werd geëerd, moest men nu in de kerk Sint-Petrus aanbidden voor vruchtbaarheid, bescherming van vee en akkerbouw. Iedere christen werd gedoopt met geheiligd water. Marsuta ging sinds kort met Floor mee naar de kerk en bad daar voor hun dochtertje. Ze zei dat er bij de dienst ook mooi gesproken werd door de priester. Maar Eyjolf voelde zich niet geroepen om mee te gaan. Hij zag er echter geen kwaad in dat Marsuta voor de gezondheid van Pitske ging bidden. Hij was zelf naar de poel in het veen gegaan en had een mooi gepolijste pot en een kegelvormige hanger in het water geofferd.